Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze pastoraal medewerker broeder Brinkman zal voorgaan. De diensten vandaag staan in het teken van de opening van het winterwerk met als thema Kom, doe mee. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 95 vers 1. Kom, laat ons samen Israëls Heer, de rotsteen van ons heil met eer, met God gewijde zang ontmoeten. En ook vers 2, de Heer is groot, een heerlijk God, een koning, die het zalig slot ver boven alle goon kan schenken. Het eerste en het tweede vers van Psalm 95. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. In Psalm 146, vers 5 en 6 staan de volgende woorden. 146, vers 5 en 6. Daar staat: welgelukzalig is hij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft, wiens verwachting op de Heere zijn God is, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, de zee en al wat in dezelfde is, die trouwen houdt in der eeuwigheid. Laten we die woorden ook zingen met de woorden van Psalm 146 en daarvan de versen 3 en 4. Psalm 146, vers 3 en 4. We willen ook deze avond ons geloof belijden en dat willen we beamen met het zingen van Psalm 89 en daarvan de versen 7 en 8. Psalm 89, vers 7 en 8 als amen op de geloofsbelijdenis. Laten we met elkaar in gedachten of hardop uitspreken de woorden van de geloofsbelijdenis, de apostolische geloofsbelijdenis, samen met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag weer opgestaan van de doden. Opgevaren naar de hemel. Zittend aan de rechterhand van God, Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten we met elkaar bidden. Getrouwe God, Vader in de hemel, dank u wel dat we op deze prachtige zonnige zondag voor de tweede keer hier bij u mogen zijn. Dat de deuren van uw huis vanmorgen open stonden, dat ze vanavond weer open staan, dat niemand ons hindert. Misschien alleen we zelf. Heer, dank u wel dat de deuren open stonden, dat we binnen konden komen. En we danken u dat u er bent. Want u zegt in uw woord, naar uw belofte, dat waar 2 of 3 in uw naam vergaderd zijn, daar bent u bij. En daar danken we u voor. En u weet hoe we hier gekomen zijn, met welke gevoelens, welke gedachten, welke moeite, welke zorg. En we bidden u, Heer, neem ze van ons af. De dingen waar we mee worstelen. Neem ze van ons af, zodat we kunnen horen naar datgene wat u ons te zeggen hebt. Misschien een vermaning, misschien ook een bemoediging. Heere God, wees u ons nabij in het luisteren, in het spreken, in het zingen, in het orgelspel. Wilt u het zegenen? En als we straks uw woord openen, verlicht ons verstand dan door uw Heilige Geest. Komt u zelf met de woorden mee. En wilt u ze zegenen. Heer, we denken aan al die plekken en plaatsen op deze wereld waar uw kerk bij elkaar gekomen is of nog komt. Heer, wil ook het daar zegenen. En geef dat uw woord niet leeg mag weerkeren, zoals u zelf ook hebt beloofd. Maar dat het zal doen wat u behaagt. Opent u onze oren. Opent u onze harten. En geef ons een dienst die mag zijn tot eer van uw heilige naam. We bidden het u om Christus wil alleen. Amen. De schriftlezing van vanavond vindt u in 1 Samuel 14. 1 Samuel 14. Toen een aantal maanden terug de HGB bekend maakte wat het thema was voor opening winterwerk, kom, doe mee. Toen dacht ik meteen aan dit Bijbelgedeelte. En dat komt omdat het woord kom er een paar keer in voortkomt. En toen ik ermee aan het werk ging, toen vond ik in mijn computer dat ik deze preek al een keer eerder heb geschreven voor opening winterwerk. Volgens mijn computer in 2012. Maar toen heb ik hem niet gehouden. Ik weet niet precies of dat een gescheurde Achillespees was. Of het begin van de ziekte van Pfeiffer. 1 Samuel 14. De context is deze. Saul is een paar jaar koning. Hij heeft een vijand verslagen, de Ammonieten. Maar daarna is er een inval van de Filistijnen. Daarover lees je in hoofdstuk 13. Saul roept zijn leger weer bij elkaar. We lezen verder vanaf 1 Samuel 14, vers 1. Op een dag gebeurde het dat Jonathan, de zoon van Saul, tegen de knecht die zijn wapens droeg, zei: kom, laten we naar de wachtpost van de Filistijnen oversteken die zich aan de overkant bevindt. Maar hij vertelde het niet aan zijn vader. Saul nu verbleef aan de rand van Gibea onder de granaatappelboom die in Michron was. En het volk dat bij hem was bestond uit ongeveer 600 man. En Ahia, de zoon van Ahitub, de broer van Ikaboot, de zoon van Pinehas, de zoon van Eli, was priester van de Heere in Silo en droeg de efod. Het volk wist echter niet dat Jonathan weggegaan was. Nu was er tussen de bergpassen waarlangs Jonathan naar de wachtpost van de Filistijnen probeerde over te steken, een rotspunt aan deze kant en een rotspunt aan de andere kant. De naam van de ene was Bozes en de naam van de andere Sene. De ene punt lag aan de noordkant tegenover Michmas en de andere aan de zuidkant tegenover Geba. Jonathan nu zei tegen de knecht die zijn wapens droeg: kom, laten we oversteken naar de wachtpost van deze onbesnedenen. Misschien zal de Heere voor ons werken, want het is voor de Heere niet te moeilijk om te verlossen door veel of door weinig mensen. Toen zei zijn wapendrager tegen hem: doe alles wat in uw hart is, ga uw gang, zie ik volg u naar wat uw hart u ingeeft. En Jonathan zei: zie, We steken over naar die mannen en zullen ons aan hen vertonen. Als ze dit tegen ons zeggen, sta stil totdat we bij u komen, dan zullen we op onze plaats blijven staan en niet naar hen toe klimmen. Maar als ze dit zeggen, klim naar ons toe, dan zullen we naar hen toe klimmen, want dan heeft de Heere hen in onze hand gegeven. Dit is voor ons het teken. Toen ze zich beiden aan de wachtpost van de Filistijnen vertoonden, zeiden de Filistijnen, zie, de Hebreeën zijn uit de holen gekomen waarin ze zich verstopt hadden. De mannen van de wachtpost namen het woord en zeiden tegen Jonathan en zijn wapendrager, klim naar ons toe, dan zullen we u een lesje leren. Toen zei Jonathan tegen zijn wapendrager, klim achter mij aan, want de Heere heeft hen in de hand van Israël gegeven. Toen klom Jonathan op zijn handen en op zijn voeten naar boven en zijn wapendrager achter hem aan. En ze vielen voor Jonathan en achter hem doodde zijn wapendrager hen. Deze eerste slag waarin Jonathan en zijn wapendrager ongeveer 20 mannen doden, vond plaats op een stuk land dat men in een halve dag kan ploegen. En er stond schrik in het legerkamp, op het veld en onder heel het volk. De wachtpost en de plunderaars beefden zelf ook. Ja, het land sidderde, want het was een schrik van God. Toen nu de schildwachten van Saul te Gibea in Benjamin zagen dat, zie, de troepenmacht van de Filistijnen van angst weggesmolten was en heen en weer liep, toen zei Saul tegen het volk dat bij hem was, stel toch een onderzoek in en kijk wie er van ons weggegaan zijn. Ze stelden een onderzoek in en zie, Jonathan en zijn wapendrager waren er niet. Toen zei Saul tegen Ahia, dat is die priester, breng de ark van God hierheen, want de ark van God was in die dagen bij de Israëlieten. En het gebeurde, terwijl Saul nog tot de priester sprak, dat het rumoer dat er in het leger van de Filistijnen was, gaandeweg toenam. Toen zei Saul tegen de priester, laat het maar achterwege. En Saul en al het volk dat bij hem was, werden bijeengeroepen en kwamen naar de plaats van de strijd. En zie, het zwaard van de een was tegen de ander. Er heerste een bijzonder grote verwarring. Er waren Hebreeën bij de Filistijnen, die sinds jaar en dag verspreid over het leger met hen optrokken. Ook die voegden zich bij de Israëlieten, die bij Saul en Jonathan waren. Toen alle mannen van Israël, die zich verborgen hadden in het bergland van Efraïm, hoorden dat de Filistijnen op de vlucht geslagen waren, zaten ook zij hen op de hielen in de strijd. Zo verloste de Heere Israël op die dag. Gemeente, laten we met elkaar zingen als voorbereiding op de preek, Psalm 83 en daarvan de versen 1 en 2. Psalm 83, vers 1 en 2. Na de preek zingen we zonder verdere aankondiging. Ik bouw op u, weerklank 445. Weerklank 445. Na de preek. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, kom, doe mee. Kom, zegt Jonathan tegen zijn wapendrager. Kom. Laten we met z'n tweeën op de vijand afgaan. Het is als een spannend jongensboek. U hebt waarschijnlijk in de afgelopen dagen allerlei vliegtuigen over zien komen en beelden in kranten of televisie gezien over de herdenkingen. Van Market Garden, 75 jaar terug. De geallieerden die probeerden om via een omweg door Nederland heen de overwinning te versnellen en daardoor de Duitsers ook in de rug aan te vallen. Helaas, het was één brug te ver. Over een paar maanden is er een andere herdenking, maar ik weet niet of die zo uitgebreid gevierd wordt. Ik denk ook niet dat die te vieren valt. Ik moet denken aan het Ardennenoffensief. In december 1944 hebben de Duitsers geprobeerd in de Ardennen om de geallieerden terug te duwen. Het begon op 16 december 1944, een enorme tegenaanval. Men had niet meer verwacht dat de Duitsers daartoe in staat waren. Er werden zelfs parachutisten in Amerikaanse uniforms achter de Amerikaanse linies en de Engelse linies gedropt. En in die eerste dagen van het Ardennenoffensief waren er enorme verliezen bij de geallieerden. Er was een bijeenkomst in Verdun. Veel stafofficieren onder leiding van de Amerikaanse generaal Eisenhower kwamen bij elkaar voor overleg. De situatie was kritiek en de gezichten stonden somber. Maar ondanks de problemen was Eisenhower ervan overtuigd dat de geallieerden de overwinning zouden behalen en dat Hitler zou verliezen. Dus hij zei: mijn heren, ik onderschat onze problemen niet, maar ik laat me er ook niet door intimideren. Daarom wens ik aan deze conferentietafel alleen opgewekte gezichten te zien. En één voor één kwam er een glimlach op de gezichten van de aanwezige officieren. 75 jaar terug. Maar bijna 3000 jaar terug zijn we in een ander legerkamp. Het legerkamp van koning Saul. Korte tijd daarvoor is Saul tot koning gezalfd. Hij heeft de overwinning behaald. En daardoor heeft hij ervoor gezorgd dat de critici van hem hun mond hielden. Koning Nahas van de Ammonieten had hij verslagen. En dan op een gegeven moment stuurt hij zijn leger naar huis. Hij houdt nog 3000 soldaten bij zich. 2000 gaan met hem, koning Saul, mee. En 1000 met zijn zoon, Jonathan. En de rest van het volk ging naar zijn tent. En dan lees je in hoofdstuk 13 vers 3 dat Jonathan een garnizoen verslaat, een eenheid verslaat van de Filistijnen. En dan staat er een hele mooie uitdrukking. Die Filistijnen die horen dat natuurlijk. En daarom is Israël bij de Filistijnen in een kwade reuk gekomen. Hoofdstuk 13. En de Filistijnen komen met hun leger. En er is wat discussie hoe groot dat leger is. 30.000 strijdwagens, de tanks van die tijd. Het kunnen er ook 3.000 zijn. 6.000 ruiters en voetvolk zoveel als het zand, korrels aan de zee. En koning Saul heeft in de tussentijd zijn eigen leger ook bij elkaar geroepen en die verzamelt zich in Gilgal. Maar als de Israëlieten doorhebben hoe groot dat leger van de Filistijnen is, dan verbergt men zich in grotten, in rotspleten, tussen de rotsen, in schuilplaatsen, in putten. En er zijn er zelfs die de Jordaan overgaan, deserteren en het land verlaten. En koning Saul blijft in Gilgal over met wat er nog over is van zijn leger. En dat is niet veel. 600 man, zullen we later lezen. Kom! Doe mee! Ja, ja. Dat thema van de HGB heeft twee speerpunten. Aan de ene kant het gegeven dat we als gemeente van Jezus Christus aan elkaar gegeven zijn. En dat God zijn verbond met de gemeente gesloten heeft. God heeft zich verbonden aan deze gemeente in Ochten. Het is niet zomaar een gemeenschap van mensen. Het is zijn gemeenschap. Daarom beginnen ook de meeste dominees die hier op de preekstoel staan, of de meeste voorgangers, beginnen gemeente van Jezus Christus. Maar aan de andere kant, en dat is het tweede wat de HGB probeert over te brengen, brengt dat lid zijn van een gemeente, ervan deel uitmaken, brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee. Je hebt een taak. En je kunt die lijn eigenlijk zo doortrekken naar Israël, want God had ook een verbond, heeft ook een verbond met Israël. En de Israëlieten hebben ook een taak als hun koning hen oproept. En in gedachten denk ik dan aan de Israëlieten die op de vlucht zijn gegaan, die zich verstopt hebben, het land zijn uitgegaan. En wat er dan nog over is van het leger, komt bevend achter Saul aan. Kun je de situatie van het volk Israël van 3000 jaar terug zomaar doortrekken naar deze tijd? Kun je als kerkelijke gemeente daarmee vergelijken? Ik denk het wel. Want die strijd die 3000 jaar terug werd gevoerd, en ook de strijd die wij als christenen hebben te voeren, is een strijd waar Paulus over spreekt als een strijd in de hemelse gevesten. In Efeze 6. Saul moet wachten. Samuel heeft tegen hem gezegd dat hij 7 dagen moet wachten. En dan zal Samuel komen om te offeren. En dan zal de strijd aangebonden worden. Saul wacht. Maar de een na de ander uit zijn leger deserteert. De een na de ander gaat weg. Saul wacht. Saul wacht 7 dagen, maar in de loop van de 7e dag wordt het hem toch te bar, want hij heeft geen leger meer over. Dan offert Saul zelf wel. En op dat moment komt Samuel. Probeer je Saul dus in te denken. Een gigantisch leger tegenover hem. 3000 of 3000 strijdwagens, 6000 ruiters, voetvolk zoveel als zandkorrels aan de zee. Hij heeft toch lang genoeg gehoorzaamd? Hij heeft toch lang genoeg gewacht? Herkent u het bij uzelf? Gehoorzaamheid, ja natuurlijk. Maar toch moet niet te gek worden, hè? Gehoorzaamheid. Hebben wij er ook niet zo moeite mee om te wachten? Wachten veronderstelt vertrouwen. Of hebben wij ook niet de neiging om God dan maar een handje te helpen? Die toestand is hopeloos. 3 groepen Filistijnen trekken plunderend door het land. Het leger van de Israëlieten is verstrooid, verspreid, zit verborgen in grotten, in putten zelfs. Een groot gedeelte is het land uit en dan die enorme overmacht. En dan Saul die nog een leger heeft van 600 man met welgeteld Twee zwaarden. Twee zwaarden? Ja, want de Filistijnen waren allang de baas in het land en de Filistijnen hadden verboden aan de Israëlieten om wapens te hebben. En als het gereedschap waarmee men het land bewerkte bot was, dan moesten de Israëlieten met dat gereedschap naar de Filistijnen om daar bij de smid, voor veel geld, hun wapens te laten slijpen. Want de Israëlieten mochten geen smeden hebben, want die zouden misschien wapens maken. Er was dus bijna geen zwaard te vinden. Jonathan had er één en Saul had er één. En dan 600 man. En daar tegenover die strijdwagens, die ruiters en dat voetvolk. Het lijkt een beetje op die man. En ik weet niet of je op zondagavond de computer nog mag aanzetten. Maar anders doe je het maar om 11:55. Het lijkt een beetje op die man in 1989... die bij de studentenopstanden in Peking, in China, in actie kwam. De Chinese machthebbers waren die opstanden zat en ze stuurden het leger erop af en ook tanks. En er komt er een rij tanks aan, de foto's zijn nog te zien. En dan is er op een gegeven moment een man, die in zijn eentje, met een soort plastic tasje in zijn hand, voor een tank gaat staan. En als de tank die kant op gaat, hij loopt mee. En als de tank die kant op gaat, hij loopt mee. En die tanks erachter maken dezelfde beweging. Het is alsof die man zeggen wilt, het is prima als je verder wilt. En je mag het ook doen. Maar dan zul je wel over mij heen moeten. Op een gegeven moment wordt hij door medestanders weggetrokken en afgevoerd. Het was een jonge man van 19 jaar. En sinds die tijd wordt hij de tankman genoemd. Herkent u het? Herkent u de tegenstand? Wie zit er vandaag de dag nog te wachten op een boodschap over Jezus van Nazareth? En als wij de Bijbel willen laten spreken, dat is prima, maar dan wel hier, alleen in de kerk. Want als je de Bijbel laat spreken over dingen als abortus of euthanasie, samenlevingsvormen, homoseksuele relaties, kijk uit wat je zegt. En als je zegt dat niet alle godsdiensten gelijk zijn, maar dat er maar één naam gegeven is, waardoor wij mensen moeten zalig worden, dan zwaait er wat. En dan lees je aan het eind van hoofdstuk 13, toen trok een wachtpost van de Filistijnen naar de bergpas van Michmas. En dan hoor je Jonathan in vers 1 van hoofdstuk 14 voor de eerste keer tegen zijn wapendrager zeggen: kom. Kom, doe mee. Laten we naar de wachtpost van de Filistijnen oversteken die zich aan de overkant bevindt. Jonathan is altijd wachten beu. Zijn vader, koning Saul, wacht alleen maar af en onderneemt geen enkel initiatief. Kom, zegt hij tegen zijn vader te bedragen. En dan staat er nog bij, maar hij vertelde het niet aan zijn vader. Daar moest ik vanmiddag opeens aan denken. Nehemia vertelde in eerste instantie ook niet wat hij van plan was. We hebben het vanmorgen gehoord. Waarom niet? Waarom vertelt Jonathan het niet aan zijn vader? Ik denk omdat Jonathan wel wist dat hij dan zou worden tegengehouden. Ik denk dat het grootste verschil te maken heeft met hun geloof. Jonathan vertrouwt op God. En zo? En ik denk dat er al heel veel soldaten zijn geweest die bij zichzelf gedacht hebben van: zie je nou wel? Mooi dat die Jonathan die Filistijnen is aangevallen. Daardoor zitten we hier in de problemen. Dus als Jonathan gaat zeggen wat hij nu weer van plan is. Nee. In vers 2 lees je precies het verschil tussen Saul en Jonathan. Jonathan komt in beweging, lees je in vers 1. En Saul blijft zitten. En dan lees je ook nog dat Ahia de priester was in Silo. En dat hij ook bij Saul was. En dat was familie van Ikaboot. De eer was weggeroofd. Het is eigenlijk heel wonderlijk. Maar als je hoofdstuk 13 verder doorleest. Dan heeft Samuel verteld aan Saul dat het koningschap van hem zal worden afgenomen. Dat God hem heeft verworpen. Maar die Ahia is familie van Eli. De hoge priester. En Saul had tegen Eli al gezegd dat zij geen priester zouden blijven. Vanmorgen stond er achter op de weekbrief leiding gezocht voor clubs, zondagsschool. De leiding die er in het kamp in Gilgal is, Ahia en Saul, de geestelijke en de wereldlijke leiding, was door God verworpen. Ook voor Israël gold het. Leiding gezocht. Als je vers 4 en 5 leest, dan zie je een beschrijving van die situatie. En ik denk dat je het ongeveer zo kunt voorstellen. De wachtpost zit daarboven bij het orgel. Daar een rotspunt. Daar een rotspunt. Hier een kloof. En Jonathan en zijn wapendrager zijn hier. En die moeten dan naar beneden en die moeten dan door die kloof heen die kant op. Nou, één ding is wel duidelijk. Dat kan nooit onopgemerkt, want iemand die daar op hoogte zit, die ziet die twee mannen echt wel aankomen. En dan hoor je het nog een keer in vers 6, dat Jonathan zegt, kom, hij wil op die onbesnedene af. En dan zegt hij, misschien zal de Heere voor ons werken. Misschien. Misschien. Is dat twijfel? Nee. Hij weet hoe groot, hoe machtig God is. Maar hij weet alleen niet of God ook in deze situatie zal optreden. Want je leest ook, het is voor de Heere niet te moeilijk om te verlossen door veel of door weinig mensen. Het aantal maakt voor God niet uit. Zijn vader Saul had ook geteld en gerekend. Hij had nog 600 man. Jonathan telt ook. Jonathan rekent ook. Maar hij rekent op God. En dan maakt het aantal niet zoveel uit. Jonathan weet dat God kan verlossen. Maar door het woord misschien maakt hij duidelijk dat hij niet weet of God dat ook in deze situatie zal doen. Dat weet je ook niet wanneer je ziek bent. Je weet dat God je kan genezen. Of hij het ook doet. Eigenlijk kun je het vergelijken met die drie vrienden. Die moesten knielen voor dat beeld, die vrienden van Daniël. Die zeiden ook tegen de koning, koning, onze God kan ons verlossen. Maar zelfs als hij dat niet doet, knielen voor dat beeld, koning, dat doen we niet. En dan lees je in vers 7 de reactie van die wapendrager. Ga uw gang, Jonathan, doe wat uw hart u ingeeft, ik volg. Nou, met zulke keer de oorlog in. Hoe komt dat? Ik denk dat het te maken heeft met het feit dat die wapendrager al een tijdje met Jonathan meeloopt. Ik weet niet of hij die God van Jonathan kent, maar hij kent wel het godsvertrouwen van Jonathan. En het is heerlijk als je zulke enthousiaste mensen om je heen hebt, want daardoor word je enthousiast. Wat een verschil met die 600 man bij Saul. Denk je maar aan Eisenhower waar we het over hadden. Hij had hoop En die officieren om hem heen kregen ook hoop. En dat is gewoon een vraag voor jezelf. Hè? Wat straal ik uit? Binnen de gemeente, binnen het gezin. En dan het strijdplan, dat is vrij eenvoudig. We gaan naar de overkant, dus die kloof door, en we laten ons zien. Ja, dat is niet zo moeilijk, het kan niet anders. We laten ons zien. Laten wij ons ook nog zien? Als christen? Als gelovige? Jonathan en zijn wapendrager laten zich zien. En Jonathan heeft gezegd tegen zijn wapendrager, we doen het zo, als ze tegen ons zeggen dat we moeten blijven staan, en dat ze wel naar beneden zullen komen, dan zullen we blijven staan. Maar als ze naar ons roepen, kom maar op naar boven, dan is dat voor ons het teken dat God ze in onze hand heeft gegeven. Jonathan vraagt om een teken. Mag je dat? Ik denk dat het in sommige situaties mag. En ik ken het ook wel. Ook uit eigen ervaring. Maar in heel veel situaties hoeft dat helemaal niet. Want de Bijbel is glashelder over heel veel dingen. Dan hoef je niet om een teken te vragen. De Filistijnse wachtpost ziet Jonathan en zijn wapendrager komen en hij roept, klim naar ons toe, dan zullen we u een lesje leren. En dat was het antwoord wat Jonathan en die wapendrager nodig hadden. Klim maar achter mij aan, want de Heere heeft hen in de hand van Israël gegeven. Prachtig die uitdrukking. Hij spreekt hier in het Hebreeuws bijna zijn eigen naam uit, want de naam Jonathan betekent de Heere heeft gegeven of de Heere geeft. En wat zegt hij hier? De Heere heeft hen in de hand van Israël gegeven. Het is alsof hij zijn eigen naam zegt. Jonathan. De Heere geeft. De Heere heeft gegeven. Het is ook mooi hoe hij het zegt. De Heere heeft hen in de hand van Israël gegeven. Niet in mijn hand. Niet in onze hand van die twee kerels. Jonathan weet zich verbonden met het geheel. In de hand van Israël. Was u meegegaan met Jonathan? Was ik meegegaan? Zo'n held was ik in mijn diensttijd niet. Bij al de dingen die we tegenkomen in het leven, maken we keuzes en daarachter ligt een vraag. Namelijk, in wiens leger dienen we eigenlijk? In het leger van God? Of zijn we gedeserteerd? Of dienen we zelfs in het leger van die ander? Dat kan toch niet? Nou, als je iets verder leest, dan lees je dus dat er zelfs Hebreeën zijn die dienst deden in het leger van de Filistijnen. Dat kan toch niet? Kom, doe mee. Ja. Maar met wie? Wat hebben die Filistijnen niet genoten van al die Israëlieten die zich verborgen hadden op allerlei plekken en plaatsen. En ze roepen het lachend uit als ze Jonathan en zijn wapendrager zien komen. Zie, de Hebreeën zijn uit de holen gekomen waarin ze zich verstopt hadden. Gemeente, nemen we deel aan de strijd of spelen we verstoppertje? En dan lees je vers 13 en 14 dat Jonathan en die wapendrager op handen en voeten naar boven klauteren. Zo steil is het. Ze komen boven. De vijanden vallen voor Jonathan en zijn wapendrager die achter hem aankomt doodt hen. Er worden 20 Filistijnen gedood. En dat heeft een enorme uitwerking. De Filistijnse wachtpost schrikt. Die in het legerkamp schrikken. Die aan het plunderen zijn, ze schrikken. En er vindt ook nog een aardbeving plaats. Op dat moment. En als je deze geschiedenis verder doorleest, dan zul je zien dat God de actie van deze jonge man en zijn wapendrager heeft gebruikt om de Filistijnen een nederlaag toe te brengen. Eén jonge man. Hoeveel jonge mannen zijn er in de kerkgeschiedenis niet geweest die de strijd aangingen, alleen. En dat heeft een enorme uitwerking gehad. Ik denk dat we een aantal dingen kunnen leren. En misschien hebt u er al iets voor uzelf uitgehaald. Maar Saul had moeite met gehoorzaamheid. En ongehoorzaamheid vreet aan je vertrouwen. Het maakt je passief. En het schakelt je uit voor het werk in Gods koninkrijk. Jonathan was gehoorzaam. En iets anders. Op de een of andere manier hadden die Filistijnen alle wapens van de Israëlieten in beslag genomen. Ze hadden nog maar 2 zwaarden. Satan doet dat nog steeds. Die duivel probeert ook ons zwaard uit handen te nemen. In het Nieuwe Testament wordt het woord van God, de Bijbel, het zwaard van de geest genoemd. En hij probeert dat ook bij ons weg te halen. Het is te moeilijk. We zijn te druk. Het is niet meer van deze tijd. Het is een merkwaardige geschiedenis. Een jonge prins en zijn wapendrager. En het thema van het winterwerk is: kom, doe mee. En waar sta je dan? Hoor je bij die 600 man die bevend bij Saul is? Zit je in de holen of grotten of putten? Ben je de Jordaan al overgegaan? Of hoor je bij Jonathan en zijn wapendrager? Kom, laten we oversteken naar de wachtpost van deze onbesnedenen. Misschien zal de Heere voor ons werken, want het is voor de Heere niet te moeilijk om te verlossen door veel of door weinig mensen. Opening winterwerk vandaag. Hoe staat u erin? Hebt u er zin in? Denkt u erover om deel te nemen aan een kring? Of denkt u bij het thema, nou, ik doe al zoveel. Misschien denk je bij jezelf wel, hoe moet het gaan met de leiding van die club of die catechesegroep als er niet genoeg leiding is? Misschien denkt u wel aan al het werk wat er in de commissie gedaan moet worden. Of de alfa, hoe zal dat gaan? Of die almsdrager die zich afvraagt hoe die dat winterseizoen weer voor elkaar moet breien met zijn tijd. Die andere almsdrager die aan het eind van het seizoen mag, moet aftreden. Of die broeder naast hem die een beslissing moet nemen. Of die aan het eind van het jaar moet stoppen of moet doorgaan. Of die dominee en die pastoraal medewerkers, die al die activiteiten en bezigheden weer op zich af zien komen. Kom, doe mee. Ja, ja. Mocht u er allerlei gedachten bij hebben, kijkt u dan eens naar die wapendrager van Jonathan. We weten niet hoe Jonathan aan hem gekomen is. Of hoe lang die al in dienst is van Jonathan. We weten niet eens hoe hij heet. Eén ding weten we wel. Hij volgde Jonathan. En hij droeg zijn wapens. Zijn zwaard. Jonathan. Mooie naam. Zou die wapendrager geweten hebben wat de naam van zijn baas betekende? De Heer heeft gegeven. Of de Heere geeft. En de Heere zal geven. Daar vertrouwen we toch op? Zo mogen ook wij volgen, net als die wapendrager. Jezus volgen. We mogen Jezus volgen met het zwaard in de hand. Jezus Christus, van wie bekend is dat hij nog steeds dezelfde is. Gisteren, vandaag, morgen, overmorgen, overmorgen, volgend jaar, als Jezus niet terugkomt, en tot in eeuwigheid. Als je dat realiseert, dan kun je achter Jezus aangaan en dan mag je ook dit winterseizoen bouwend voortgaan. In zijn naam. Amen. Gemeente, ik wil voorstellen om samen hardop met onze Vader te bidden. Laten we bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. U wordt in de gelegenheid gesteld om uw gaven te geven voor de diaconale werken, werk van de kerkrentmeesters en de bijstand, pastoraat. Er zijn ook de zendingsbussen bij de uitgang voor de GZB. En na de inzameling van de gaven willen we met elkaar zingen Weerklank 439. Weerklank 439 na de inzameling van de gaven. Gemeente, laten we met elkaar bidden om de zegen van God. Heer, zegent u ons en behoedt u ons. Heer, doe uw aangezicht over ons lichten en wees u ons genadig. Heer, verheft u uw aangezicht over ons en geeft u ons vrede. Amen.